Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rijmen.
Hey en Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. In deze aflevering van Maffe Monarchen staat iemand centraal die over zichzelf zei: ik ben konijn van Holland. Het is de man die door zijn grote broer, de Franse keizer Napoleon, op de Hollandse troon werd gezet. Als een soort eerste klas ADHD'er ging hij tekeer om dat sombige moeras, wat ons land is, zo daar aan dat gure noorden, een echt koninkrijk te maken. En hebben we het uiteraard over Lodewijk Napoleon, koning van Holland, de eerste koning in de geschiedenis van ons land. Let op, geen Oranje, het gaat om een Bonaparte.
Hey, en Paul, we duiken natuurlijk 200 jaar terug in de tijd, een tijdmachine. Als we die Lodewijk van Holland zouden moeten vergelijken met iemand, we gaan het even proberen, wie zou dat dan nu zijn?
Iemand van nu?
Ja?
Dan opteer ik voor een combinatie van George Washington en Robin Hood. George Washington, die de eerste president wordt van een land dat niet bestaat, ja, hè, maar echt ontfrutseld van de Engelse overheersers. En Robin Hood, omdat hij geld stal van de rijken om het te geven aan de armen en om dat te plakken op Lodewijk Napoleon, is een beetje gechargeerd. Maar Lamme Loetje heeft wel een aantal aspecten die daarop lijken.
Maar het klinkt ook wel als een uitdaging wat hem te wachten stond. Als ik de combinatie.
Dat was het ook. En daarom Lodewijk voor dummies. Het gaat om Lodewijk Napoleon, Louis Napoleon Bonaparte, bijgenaamd de Lamme Koning, de Goede Koning, Lodewijk de Goede. De jongere broer van de keizer van Frankrijk, Napoleon I. Vader van de latere keizer, Napoleon III, maar dat heeft terzijde. Hij werd koning van ons land. Holland heette dat toen in 1806 op last van Napoleon. Kijk, die oude republiek van de Oranjes, de republiek de Zeven Verenigde Nederlanden, die we eeuwen waren, die hield op. Eind 18e eeuw, de Oranjes moesten het veld ruimen. We kregen, even een geschiedenisles, in een halve seconde. We werden de Bataafse Republiek, want in Frankrijk was er al de revolutie uitgebroken. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, daar kregen wij ook iets van mee. Maar 10 jaar na de onthoofding van onze vrienden Lodewijk XVI en Marie Antoinette, zie je dat elan eruit is. En als je ziet dat de legerleider van het revolutionaire Franse leger, Napoleon Bonaparte, zichzelf tot keizer kroont, nou, dan ben je toch ver van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat gebeurt er dus. Napoleon weet, ik heb een keizerrijk gesticht en ik wil veiligheid. Dus ik zorg dat rond Frankrijk, rond mijn rijk, allerlei landen ontstaan. Nieuwe landen, bestaande landen. En dan zet ik mijn broers en zusters, die nu allemaal prinsen en prinsessen worden, van een keizerlijk huis, die zet ik daar neer als koningen en koninginnen.
Dus we kregen een soort nieuwe monarchie, kregen we er opeens bij.
Een nieuwe monarchie met een hele duidelijke signatuur. En Lodewijk Napoleon werd echt op Holland gezet. Heel raar.
Maar heel even, zo'n Lodewijk van Holland, denk je dan, had hij daar zin in? Want die wordt opeens even door zijn broer zo neergegooid op een nieuw stukje land.
Hij had niets te weigeren, want broer is het hoofd van de familie en iedereen is van hem afhankelijk. Dus alle familieleden, die kregen ook een soort gevoel, een golf van machtshonger. Van, oh, ik wil koningin van Napels zijn. Oh, ik wil koning van Spanje zijn. Ik wil dit, ik wil dat.
Een soort kaartenspel.
Het was een absolute tombola. Echt een operette, zou je kunnen zeggen, met nieuwe monarchen. Echt parvenus waren het ook. En Lodewijk, Napoleon, was een jaar voordat hij koning was, al als legerman, want het is echt een legerman geweest, in Holland geweest. En hij had een bepaalde sympathie. En hij geloofde daarin, in zijn nieuwe taak. En dat is een beetje het punt. Hij verrast zijn broer de keizer, omdat hij koning wordt, maar ook echt een koning wil zijn. Hij vaart een eigen koers in die paar jaar dat hij koning is. Hij wist niet dat hij zo kort zou regeren. Dat zou de geschiedenis uitmaken. Maar hij heeft geregeerd in 1806, 1807, 1808, 1809, 1810. Die 5 jaar. En hij heeft enorm veel bereikt. En dat was heel erg tegen het zin van de keizer.
Ja.
En dat was een beetje het hele punt. En als hij dan ophoudt met regeren, dat wilde hij niet. Hij wilde doorregeren. Dan zie je dat Nederland, Koninkrijk Holland, ingelijfd wordt bij Frankrijk. Een onderdeel worden wij van het Franse Rijk. Dat is onze echte Franse tijd. En dan als Napoleon in Waterloo. Bij Waterloo in 1815 wordt verslagen uiteindelijk. De Oranjes zijn net naar ons teruggekeerd naar ons land. En dan zie je dat de monarchie een doorstart maakt met de Oranjes. Omdat ze koningen worden. Die promoveren van stadhouders naar koningen. Aha. Maar Lodewijk Napoleon ontpopt zich direct na zijn komst in Den Haag als een echte modelvorst. Eén zijn met je onderdanen. Dat was iets ongekends. Dat was niet de bedoeling.
Dat was een nieuw stapje in het koning zijn of in het monarch zijn eigenlijk.
Absoluut. Want je heerste alleen. Maar het idee wat wij nu hebben, als koning moet je toch een beetje een vader van je volk zijn. Dat is misschien wel uitgevonden door hem. Wacht, Katelijne, want als ik aan jou vertel waar we hem bijvoorbeeld nu nog van kennen. Ja. Want we kunnen zeggen, Lodewijk Napoleon. Wie
nou,
is
daar
dat?
Ben ik wel benieuwd naar. Want wat heeft hij allemaal, merken we daar nu nog iets van wat hij allemaal heeft gedaan
in die tijd? Ja, zonder dat je het weet. Ik heb het even op een rijtje gezet.
Kom maar
door. Let op. Even kijken. Onze nationale schatkamer, het Rijksmuseum. Uitvinding van Lodewijk. Eén kop op de munt. Kijk, nu hebben we de euro. Maar denk aan de gulden. Lodewijk. Eén natie met grenzen en met provincies. Lodewijk. Snelwegen. Lodewijk. Amsterdam als hoofdstad. Lodewijk. Het Amsterdamse stadhuis als paleis. Nou, daar kun je over twijfelen of dat zo goed is. Maar het is nog steeds zo.
Ja.
Lodewijk. Nederland als monarchie. Niks Oranjes. Lodewijk. Eerste nationale inzamelingsactie vanwege een ramp. Niks Mies Bouwman met opene dorp. Lodewijk. En zo kunnen we even doorgaan. En dat doe ik ook even.
Kom
maar
door.
Concrete zaken. Grondwet. Ja. De constitutie van 1806. Een ministerraad.
Ja.
Een vorst die Nederlands spreekt. De Oranjes die spraken Duits, Engels, Frans. Jaarlijkse troonrede, een nationale krant, de Staatscourant en in het Nederlands, het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Medisch Tuchtcollege, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, het Kadaster, de regel dat belangrijke erfgoedstukken het land niet uit mogen. Klinkt heel modern, maar heeft hij uitgevonden. De schoolwet, openbaar onderwijs, verplicht voor iedereen.
Dan komt dat sociale misschien wel weer terug.
Het zeer sociale van hem, het vooruitstrevende. Kunstenaarsopleidingen, denk aan de koninklijke subsidie. Die elk jaar weer door de koning, Alexander, wordt uitgereikt. Notabene in het Koninklijk Paleis.
Ook door hem bedacht.
Door hem bedacht. Prix de Rome, grote kunstenaarsprijs, nog steeds. Nationaal dijkenplan, strafrecht. En bijvoorbeeld het sociale, zei je al, dat ter dood veroordeelde, niet meer in het openbaar tentoongesteld werd. Als een soort les, doe niet als hem.
Maar heel veel tussendoor, Paul, want dit klinkt als iets, nou ja, ik denk dat heel veel monarchen, als we er in de geschiedenis gaan, maar zelfs nu zoveel dingen niet eens in zo'n korte tijd überhaupt erin krijgen.
Nou, dat klopt. Dus dankzij ADHD, dankzij het feit dat hij echt iets van zijn baantje wilde maken, wat al heel bijzonder is. En de dag begon om 5 uur in de regel, dan van 7 tot 11 audienties, van 11 tot 1 ministerraad, dan overleggen met je ministers in de middag, 's avonds een diner en een bal. Want dat is ook heel belangrijk. Ja, ik bedoel, die heeft gewerkt als een malle en enorm veel nagelaten. Stel, Katelijn, dat hij niet de troon heeft moeten opgeven, heel smartelijk in 1810. Hij had een gouden koning kunnen zijn. En voor eeuwig een voorbeeld voor elke monarch.
Maar weten we iets over, want het klinkt als iemand, ik zou bijna zeggen, als hij zoveel, wel eens zegt even, in zijn carrière heeft veranderd, dat hij misschien wel een heel, braaf en ik denk even aan rust, orde en regelmaat leven heeft gehad van, ik ga op tijd naar bed, gezond eten, gezond, misschien zoveel drinken.
Je hebt gelijk, maar het was een hypochonder. Dat is niet makkelijk als je zo bent. Ik heb er zelf iets aan. Maar Lodewijk die spant echt de kroon, als we het toch over
hebben. Die tijd ook niet heel makkelijk.
Zo is het. Maar het was een legerman. Dus hij raakte ook wel eens gewond. Hij had een enorme wond, een enorm litteken boven een van zijn ogen. Zijn linkerhand, daarom werd hij ook Lodewijk de Lamme genoemd. Die was lam, die was gehandicapt. Zijn andere hand, daar had hij reuma in. Hij liep met een stok. Mind you, hij kon niet zijn eigen steek van zijn hoofd afnemen. Hij kon niet iemand een hand geven. Hij kon niet een sleutel omdraaien. Dat moest hij allemaal laten doen. Hij geloofde heilig in baden, lichtbaden.
Ja.
Dus in elk van die paleizen, ook bijvoorbeeld op het Loo, dat zie ik nog steeds als ik daar ben, dan zie je in zijn voormalige badkamer in het stukwerk allemaal schelpmotieven. Dus dat water aspect komt daar symbolisch in naar voren. Had hij een roodkoperen bad staan. En hij nam dan baden in het bloed van geslachte dieren. Hij sliep in
Het was ook een heel ritueel in dat bad.
Het was totaal.
Het was niet gewoon een beetje met wat sop erin
liggen. Wat wij doen, met een goed glas en je oortjes in. Het was iets anders. En hij sliep ook in het hemd van een schurftlijder. Omdat hij dacht dat daarmee de reuma uit zijn lichaam getrokken zou worden. Katelijn, dat is niet makkelijk. Ook niet als je een partner hebt.
Nee, het lijkt me niet een... ik zit nu dit even helemaal in te beelden hoe dit sociaal moet gaan, maar dat lijkt me een beetje...
Dat is best moeilijk. Hij had dus heel veel mensen nodig om het beeld van een monarch die onfeilbaar is. Want dat is natuurlijk moeilijk. Als dat is wat mensen zien, dat is niet fijn. Kijk, nee. En nu wordt dat genadeloos natuurlijk met je mobiele telefoon. Geen tik, geen zenuwtrek wordt niet gezien. Ja, niet gezien, dat gaat genadeloos. Maar dat hof beschermde hem heel erg om het beeld van Lodewijk. En dat zie je ook op schilderijen. In het Rijksmuseum hangt een prachtig statieportret van Lodewijk Napoleon, geschilderd door Hodges, Charles Hodges. En dan zie je dat Lodewijk Napoleon iets doet met zijn hand, iets visionairs. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat Hodges heeft geretoucheerd, weggeschilderd, de stok die hij moest gebruiken om recht te kunnen lopen. Weet je? Dus, en dat is niet... Dat is niet het beeld van een monarch. Een monarch wil ook zijn hand zo houden, maar dan geen stok om zich staande te houden, maar een maarschalkstaf.
Maar hoe deed hij dat dan? Want het klinkt, als je zo hoort van wat hij allemaal heeft veranderd, dat klinkt als best wel een sociaal takenpakket. Dat lijkt me dat je af en toe wel jezelf onder de mensen en de rest, behalve je hofhouding, moet bevinden.
Dat deed hij ook. En dat heb ik niet genoemd, omdat ik erover twijfel of dat al niet bestond. Maar het idee van een monarch die het land intrekt om de moeilijkheden in het land, in de provincie, in de regio, zeggen ze tegenwoordig, te bespreken van wat is hiermee mis? Waarom hebben de Joden hier geen synagogen? Waarom hebben de protestanten de grote kerk altijd? Ja. Waarom hebben we hier zo'n slecht weeshuis en dergelijke? Hij was een vorst met een grote zak geld. Hij zei, wat zijn de problemen? We lossen ze nu op. Hij trok met de hele ministeries een stoet van ik weet niet hoeveel rijtuigen door het land. En dan loste hij de problemen ad hoc op. Wel met, in elke stad moeten de Joden, de protestanten en de Rooms-Katholieken gelijke kerken synagoges hebben.
Ja.
Weet je, dus hij had wel een masterplan, maar hij ging gewoon het land in. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus dat is wel sociaal.
Want even over dat masterplan. Hij werd natuurlijk niet, als veel van onze monarchen die we bespreken, als prins geboren of als koninkje, maar als soldaat.
Als soldaat. En dat is natuurlijk, je hebt gelijk, dat is natuurlijk heel gek. Les 1, hoe word ik koning? Nou, zorg ervoor dat je uitgenodigd wordt als je geen koning bent. Dus wat heeft Napoleon gedaan? Keizer Napoleon, die heeft gezegd, nou, ik zet niet mijn broer op de troon van Holland, zodat ze kunnen zeggen, de overheerser heeft bepaald dat wij een nieuwe vorst krijgen die wij niet willen. Nee, je zorgt gewoon dat er een groepje opgetrommeld wordt uit Nederland en naar Parijs laat komen en ze dwingt te vragen, mogen wij uw jongste broer Lodewijk als onze koning hebben? Want dan zit je altijd goed. Dan zit je altijd heel slim. Dus dat is gebeurd. Een monarchie heb je ook weer. Hij werd monarch. Die bestaat, dat is ook zo'n verhaal, die bestaat natuurlijk bij de gratie van erfopvolging. En dat was ook een probleem voor Napoleon, wat opgelost moet worden, omdat hij geen kinderen kreeg. Met andere woorden, hij heeft Lodewijk koning van Holland gemaakt om de erfopvolging in Frankrijk zeker te stellen. Napoleon was getrouwd met een burgervrouw, een weduwe met twee kinderen, een dochter, Hortense. En toen werden ze opeens keizer en keizerin. En toen zeiden ze, ja, maar we zijn nu monarchen, we hebben een kroonprins nodig. Kunnen we niet krijgen, in ieder geval niet met elkaar.
Nee.
En toen heeft Napoleon gezegd, ik maak jou, Lodewijk, koning van Holland. Jij krijgt een vrouw en jullie zorgen dat er kinderen komen en die adopteer ik. Dan blijft het in dezelfde clan. En hij is toen getrouwd, om het nog meer in de clan te houden, met de dochter van de keizerin, Hortense de Beauharnais.
Wacht even, soort van zijn nichtje?
Bijna min of meer quasi incestueus. Het is de stiefdochter van keizer Napoleon, omdat het de dochter van zijn vrouw is, uit een eerder huwelijk, weduwe. En die trouwt nu met Lodewijk Napoleon. En samen krijgen samen krijgen ze drie prinsen. In 1808, toen was Lodewijk al 2 jaar koning van Holland, toen kregen zij een kroonprinsje. Je zou kunnen zeggen een kroonprinsje van Holland. Maar Napoleon zei, nee, dat kind is van mij. Dat adopteer ik. Ik geef het de namen Charles Napoleon, Karel Napoleon. En Lodewijk Napoleon als koning van Holland, als vader, die heeft er nog gauw Lodewijk tussen gezet, die namen. Maar het was bedoeld dat die jongen naar Parijs zou gaan en geadopteerd zou worden als de toekomstige keizer van Frankrijk. En kijk, ze hadden nog 2 zoontjes, Lodewijk.
Oké, dus ze waren de 2 reserves.
Ze hebben geleverd. Dus dat was in ieder geval goed. In ieder geval, Katelijn, die Hollanders die gaan naar Parijs, die vragen, mag Lodewijk onze koning worden? Hij accepteert. Maar dan krijg je het gekke dat Napoleon heeft Lodewijk op de Hollandse troon gezet. Want die zegt, jij moet zetbaas van mij worden. Jij zit in Holland. En je zorgt ervoor dat je de dijken, ook de stranden, bewaakt. Zodat Engeland geen invasie kan plegen in mijn rijk. En je moet zorgen dat wij een sterk fort Holland worden. Zodat ik, als ik Engeland wil aanvallen, ook een mooie basis heb om vanuit aan te vallen. Ten tweede zegt hij, die kluizen in de Amsterdamse grachtenhuizen zitten vol met goud. Dat was niet zo, maar dat geloofde Napoleon. Jij zorgt als koning van Holland dat dat naar Parijs gebracht wordt. Er zijn gezonde Hollandse grote jongens. Al die jonge jongens van 17, 18, 19, die moeten in Franse militaire dienst.
Maar
daar
het klinkt alsof Napoleon eigenlijk bij zijn broer een beetje heel veel taakjes dumpt. Ik heb een troonopvolger nodig. Ja. Mijn land moet veiliggesteld worden, grondgebied. Ja. Regel ook nog even ondertussen dat je, wat geld naar de kas trekt.
Jij en ik zouden zeggen, doe het lekker zelf. Maar het punt is dat in hun jeugd de jonge Napoleon, de jonge latere keizer, zich ontfermd heeft over zijn jongere broertje. En Lodewijk was zijn lievelingsbroertje. En er was een soort van relatie die jij en ik niet kunnen duiden, maar waarbij een soort vader en zoon bijna. Mm. Een soort beschermeling. Een sterke afhankelijkheid. Zeker een afhankelijkheid van Lodewijk naar zijn grote broer, de Franse keizer. Die natuurlijk, laten we wel even wezen, erg veel bereikt heeft. Maar wat denkt Louis? Die denkt, ik word koning van een land dat ik niet ken. Ik ga ervoor. Ik omarm het idee. Ik zal de eerste Hollander onder de Hollanders zijn. Ik ga mijn land helpen op poten te zetten. En ik zal een vader zijn voor mijn kinderen. En toen is Lodewijk, en dat heeft Napoleon nooit begrepen, die denkt, paniek, wat doe jij? Want Lodewijk, die gaat zich, en dat is iets wat wij nu graag willen zien van een koning, die gaat zich identificeren met zijn nieuwe volk. Hij gaat goudse pijpjes roken. Hij gaat schaatsen leren. Hij gaat Deventer koek eten. Het wordt een uber-Hollander. Hij zorgt dat de Franse acteurs in Holland de stukken spelen die welgevallig zijn voor het Hollandse oor. Dus waarin ze niet als gekke kikkers in een moeras worden weggezet. Hij wil Utrechts water drinken. En drinkt dat overal in kruiken meegenomen.
Maar Paul, is dat iets wat zeg maar maakt hem wat populairder bij de Hollanders? Of dachten die, wat komt hij nou ineens doen? Om onze tradities leren en nadoen misschien wel.
Hij is al na 2 jaar koningschap. En nu zeggen we, dat is halverwege zijn koningschap. Lodewijk Napoleon dacht, het is aan het begin, want ik weet niet hoe ik koning ben. Maar 2 jaar, zo in 1808, werd hij Lodewijk de Goede genoemd. En dat is ook gekomen omdat hij bij een enorme ramp in Leiden, dat een kruidschip met kruid, buskruid, tot ontploffing kwam. Honderden doden, honderden gewonden, de hele Rapenburg aan barrels. Echt een grote nationale ramp. Hij kon de knal horen vanuit Huis ten Bosch, waar hij toen verbleef.
Ja, dan kan je voorstellen hoe ontzettend luid dat moet zijn geweest.
Hij is meteen ter plaatse geweest. Hij heeft heel daadkrachtig gezegd van dit moet je doen, dat moet je laten. Er moet een inzamelingsactie komen. De ergste gewonden worden direct naar de linkervleugel van Huis ten Bosch gebracht.
Hij stond met zijn voeten in de modder.
Echt, en dat was nooit voorgekomen. Want geen enkele vorst wilde dat doen. Of was dat van plan? Dat is heel mal om dat te doen. Maar hij bewees, I care about you. Weet je, ik bedoel, ik ga voor jullie en ik wil dit niet. En dit moet snel hersteld worden. En daar heeft hij zich enorm populair mee gemaakt. Dus als vorst, maar voor monarch in de toekomst, doe iets met een ramp. Want dat helpt jou.
Hoe oud was hij toen hij begon om die populaire koning, daar gaan we het zo nog over hebben of dat was, te worden van de Hollanders?
Hij was 27 jaar. En dat heb je wel vaak bij mensen. Dat als je opeens de leeftijd hoort, dat je denkt, zo jong. Hij heeft gewoon hartstikke, Hij is in de 60 geloof ik geworden, maar hij heeft jong gepiekt. Je wordt als jongen, bij wijze van spreken, moet je trouwen, moet je kinderen krijgen, moet je koning worden van met een taal die je niet spreekt. Ja, dat is natuurlijk een wonderlijke toestand geweest.
En we hadden het net al een beetje over wat hij voor het Hollandse volk deed, maar werd dat hof van hem ook een beetje Hollands of bleef dat toch ontzettend Frans?
Een hofleven hadden wij eigenlijk al niet meer, want 10 jaar lang waren de Oranjes al weg. En dat was natuurlijk niet echt een koninklijk hof, want ze waren maar prinsen van Oranje en als stadhouders in dienst van de Staten-Generaal. Dus ze waren niet eens echt machtig. Maar hij moest echt zeggen van een hofleven is belangrijk als uitdrukking van de stabiliteit van mijn monarchie. Het moet ook lijken op het Franse hof. En ik ga dus, het werd een soort slap aftreksel van het Franse Hof, wat natuurlijk zoveel luxueuzer, pompeuzer is, ook keizerlijker is natuurlijk. Hij gaf kledingvoorschriften aan het hof, zo moet je je gedragen. Hij gaf bals, want een bal, en nu denk ik wel lekker voetjes van de vloer, maar een bal is gewoon de internationale diplomatieke ontmoetingsplaats.
Gewoon een netwerkevent.
Dat is een netwerkevent, ja. Dat is wat golven nu is, bij wijze van spreken. En hij heeft naar Frans model dat proberen in te richten. En hij heeft bijvoorbeeld de Parijse acteur Monsieur Morquitier uitgenodigd om hovelingen uit Nederland te leren hoe ze het moeten te bewegen. Ik bedoel, als je de koning had een reverence had gemaakt, dan moest je nog 3 passen achteruit en vervolgens heel elegant een kwartslag en dan mocht je naar de deur. Vrouwen aan het hof die voorgesteld werden aan Lodewijk en Hortense, die moesten niet alleen een reverence maken, maar in hun enorme hofsleep achteruit, over een hand en een buiging. En, weet je, dat is een toestand.
Maar hoe ging, ik ben helemaal benieuwd hoe die soort van, we noemen dat de Hollandse nuchterheid, hoe die hierop reageert.
Camera erop. En wat is er gebeurd? En Hortense, die een ontzettend dédain had en die keek ontzettend neer. Ook op haar rol als koningin van Holland. Die Hollanders, ze is in die 5 jaar geen 7 maanden in Holland geweest. Maar die zag daar Zeeuwse vrouwen, Noord-Hollandse vrouwen, op het eerste bal verschijnen in hun streekdracht. En waar ze heel trots op waren. Maar Hortense heeft haar oog uit haar hoofd gehuild van het lachen.
Dat klinkt wel als een iets ander type dan haar man.
Ja, want die wilde gewoon dat het netjes zou verlopen. En hij zei van, ja joh, dit is Holland. Maar het moet natuurlijk geweldig geweest zijn. En zelf heb ik er erg mee te maken in mijn werk, omdat wij op Paleis Het Loo, de conservator van Paleis Het Loo, nog een hele grote verzameling meubelen heb. Zo'n soort, toch meer dan 300, die hij voor Paleis Het Loo heeft laten maken. In de Franse ampierstijl, de stijl van het keizerrijk, en dat moest heel erg uitdragen waar die stijl voor stond, namelijk militaire, keizerlijke grandeur. En heel veel van die stoelen, die komen uit zijn appartement, en dat vind ik eigenlijk wel heel opwindend. Ja. Dan keer ik zo'n stoel om en dan zie ik een brandweermerk met Lodewijk, met een kroontje en een nummer, en dan kijk ik naar die nummers en heb ik in Parijs een inventaris gevonden van Paleis Het Loo uit zijn tijd, dat precies die nummers genoteerd zijn. En ik denk, op deze stoel heeft hij gezeten in zijn werk.
Eigenlijk merged hij dat Hollandse met dat Franse heel erg
en
alles.
En daarmee trok hij, en dat is ook een doel wat hij zichzelf gesteld heeft, en waarvan keizer Napoleon toch dacht, man, doe het niet, wat kan het je schelen. Maar daarmee trok hij Nederland economisch uit een moeras. Wij stonden al meer dan 10 jaar echt stil.
Ja.
Dat er echt, bij wijze van spreken, corona-achtig nauwelijks werd uitgevonden, nauwelijks onderneming was. Er mocht geen handel met Engeland gevoerd worden. Napoleon van Frankrijk wilde Engeland op de knieën krijgen door handel met Engeland te verbieden. Lodewijk Napoleon stond dat de Hollanders oogluikend toe. Maar dat gaf nog een beetje lucht, beetje speling in die economie. Ja, en uiteindelijk is dat allemaal spaak gelopen, helaas.
Maar wat ik toch waar ik benieuwd naar ben, want ik bedoel, hij deed van alles. Er werden hele, ik noem het even, danspasjes geleerd aan het hof, hoe zich als er ware Fransen moest gedragen. Sprak hij zelf een beetje die taal om dat de Hollanders uit te leggen?
Dat is een hele fijne vraag. En het antwoord is dat tot in de 20e eeuw Frans nog werd gebruikt in de paleis. En Frans is echt de diplomatieke taal geweest. Dat is nu Engels, maar dat was altijd Frans. Maar Lodewijk heeft gezegd, ik ben niet Louis d'Hollande, ik ben Lodewijk van Holland. En hij heeft gezegd van, alles moet het liefst in Holland zijn. Hollands is de belangrijke taal, dat is mijn taal nu. En hij heeft het goed verstaan, heel goed verstaan. Hij was namelijk best wel gis. En hij heeft het ook proberen te spreken, maar dat ging natuurlijk heel fonetisch. En dat is, daar begon ik mee. Dat is natuurlijk die bekende zin van, ik ben konijn van Holland. En dat werd zo staan, ik ben konijn van Holland. En dat is natuurlijk, de spreuk van zijn ridderorde was, doe wel en zie niet om. En dat werd duel et zie niet om, in allerlei Franse woorden die niet met elkaar te maken had, maar dat klonk Hollands. En dat was natuurlijk, er werd om gelachen, en ik denk ook dat het bewonderd werd. Van, je doet het wel. Je staat hier in je hemd, en je schurft een hemd, maar je doet het wel.
Was hij een eenzame man?
Ik denk het wel, want hij had een vrouw naast zich die niet bepaald zijn levensvriendin was. Kinderen werden van hem afgenomen door zijn grote broer.
Ja.
Dat waren koninklijke kinderen. Maar Katelijn, dat heb je. Monarchen zijn natuurlijk rare, eenzame mensen die de hele dag gevleid worden, naar de ogen wordt gekeken.
Je hebt heel veel mensen om je heen, maar wat zijn ze nou?
Verschrikkelijk. Het zijn allemaal hermelijnvlooien. Ja. Welke mensen kun je nou vertrouwen. En vorsten hebben juist daarom vaak een vertrouwensband met dieren. Want dieren zien niet de gouden lepel waarmee je geboren bent in je mond. Die oordelen niet over wie je bent. Kent jouw voorrechten en privileges niet. Dus dat is belangrijk. En als het jou lukt, een papegaai, een hond of een paard.
Wat had hij voor dieren?
De wil op te leggen, dan ben je een goede heerser. Hey, welke dier had hij? Heel leuk, hij had natuurlijk allerlei paarden enzovoort. Maar dat is logisch, hij was een legerman. Maar hij was op werkbezoek in de Betuwe, in Tiel. En toen stond daar de deurtje open van zijn portier van zijn rijtuig. En toen sprong er een verschrikkelijk lelijk hondje naar binnen. Die was van niemand het hondje, een mormeltje was het. En die heeft Lodewijk Napoleon bij zich gehouden. Die heeft hij ook genoemd naar Tiel. Dat werd natuurlijk Tjel. Nou, Tjel was een ramp aan het Hollandse Hof. Want die beet in elke kuit van elke lakei. Hij blafte, hij kotste enzovoort. Hij was gulzig. En het was een keer toen Utrecht nog hoofdstad van ons land was, korte tijd, in de tijd van Lodewijk Napoleon, omdat Lodewijk vond dat dat moest, dat Tjel een kluifje te snel opslokte en er kwam vast te zitten in het koninklijke hondenstrottenhoofdje. En toen heeft Lodewijk natuurlijk geroepen om de dokter, de hofarts kwam en die zei, oh nee, dat is beneden mijn waardigheid om een dier te helpen. En toen heeft Lodewijk zijn tandarts gehaald snel. En die heeft hem inderdaad van het kluifje verlost. Leve Tjel.
Maar even interessant dat dan wel die dokter dat weigert.
Ja, Giraud, dokter Hofarts Giraud. Die werd meteen naar Parijs teruggestuurd.
Oké, okay, die was er klaar.
Nee, Katelijne Troostje, dat was klaar.
Dat was het einde van zijn carrière in Holland, was het even.
Ja, precies.
Hé, hey, en ik ben toch wel benieuwd, want jij noemde al net wat bijnamen. We hebben het over de lammen gehad, de goede. Het klinkt als iemand die heel veel op zijn kerfstok heeft. Maar kunnen we even samenvatten, hoe vooruitstrevend was hij?
Ja, dat was hij. En dat probeer ik aan te tonen. Ik noemde al de dingen als burgerlijk wetboek. Dingen die we nu gewoon vereisten vinden om met elkaar om te kunnen gaan. Maar denk aan Lodewijk en moedermelk. Ik moet het even noemen.
Ben heel geïntrigeerd wat hier
gaat komen.
Ik ben bang
inderdaad. Het is geen bedreiging. Kijk, op initiatief van Lodewijk Napoleon werden enkele Zeeuwse vrouwen onderscheiden en echt ook gekroond op het stadhuis van de betreffende gemeente met een gouden krans en gebombardeerd tot de meest verdienstelijke moeder. En dan moet ik een blam dat net de Sovjet-Unie lijkt, waar Rempel. Maar wat was nou het punt? Lodewijk Napoleon die vond dat de band tussen moeder en kind verstevigd moest worden door borstvoeding te laten geven.
Okay.
En het zuigelingsterfte in zijn koninkrijk was berucht hoog. En is het gedurende de 19e eeuw ook werkelijk gebleven. En hij zei, het is goed als Zeeuwse vrouwen, laten we daarmee beginnen, moedermelk geven, hun kinderen zelf melk geven. En als dat niet lukt, dan krijgen ze geen gouden kroon, maar dan mogen ze zelfs niet hun hoofdnaald dragen. Je weet, in de dracht van de Zeeuwen is een heel trots onderdeel, die gouden naald, die over het voorhoofd van de vrouwen ligt. En dat was dus een straf, echt je werd echt achteruit gezet als je dus die voorhoofdsnaald niet mocht dragen. Maar hij misrekende zich, misschien was het omdat hij een man was, of geen Zeeuw, want in de praktijk waren de meeste vrouwen in Zeeland helemaal niet in staat om borstvoeding te geven. Omdat die helemaal niet die melkproductie niet goed op gang kwam, omdat het vrij armelijk was. En vrouwen waren het gewoon hele belangrijke arbeidskrachten. Die moesten gewoon aan hun werk. Ik ga niet zitten.
Nee.
Dus daar het is in zijn spaak gelopen. Maar weet je, ik vind het wel goed dat je dit vraagt. Want dat is een sociaal aspect. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje bizar is, maar ook wel geinig.
Maar sowieso, er heerst heel wat verhalen rondom deze Lodewijk. Want jij vertelde me ook iets over windmolens. Wat is dit?
Nou, windmolens. Je weet het belangrijke Spaanse verhaal, vechten tegen windmolens. Dat je jezelf een taak oplegt waarvan je zegt, dit ga ik doen. Ik heb een visie en dat gaat hem worden. En dat had Lodewijk Napoleon.
Genoeg.
Zijn broer zegt, jij bent slechts koning. Niet omdat de Heere God het dat wil, maar omdat ik jou op die plaats zet. Dus ga geen malle dingen doen. En Lodewijk Napoleon zegt, nee, ik ben koning. En dan moet je vader zijn van je land. Op een gegeven moment zegt Napoleon, joh, je maakt er zo'n potje van. Je doet zo wat ik niet wil. Je komt nu naar Frankrijk. En dan zitten we in het laatste regeringsjaar, 1810. Lodewijk Napoleon wordt als het ware gegijzeld. En murf gemaakt en gebeukt van, je moet goud leveren, mannen leveren, je moet enzovoort.
Terwijl we net die hele lijst hebben gehoord van wat hij wel heeft gedaan.
Napoleon zei, het kan me niet schelen dat je dat gedaan hebt. Je moet gewoon leven.
Hij wilde gewoon geld.
Hij wil precies.
Ja.
Lodewijk Napoleon gaat nog één keer terug naar Nederland. Hij gaat naar Haarlem, naar Paviljoen Welgelegen, dat huidige provinciehuis. Het huis wat hij particulier had gekocht. En hij besluit, Ik heb de strijd verloren. Handdoek in de ring. Op een nacht heeft hij afstand gedaan van de troon ten gunste van zijn oudste zoontje, wat anderhalve dag de tweede koning van Holland is geweest, officieel van ons. Hij vertrekt als een dief in de nacht met een rijtuig naar Paleis het Loo om van daaruit naar de Duitse grens te gaan. En oh, wat erg. Hij ziet niet bij het verlaten van paviljoen Welgelegen en het instappen van de koets dat er een klein vlondertje over het grachtje ligt. Hij dondert in dat grachtje en kletsnat stapt hij in het rijtuig. Tjel gaat met hem mee, het hondje Tjel. In Hannover, op weg naar een veilige bestemming, kantelt het rijtuig en wordt Tjel verbrijzeld.
Oh, nee.
Katelijn vlek op vlek.
Wat een verschrikkelijke tour. Ja,
Ik zei al, hij heeft jong gepiekt. Daar bleef het pieken bij. Wat is er voor de rest met zijn leven gebeurd? Nou, koning van Holland af. Hij vindt een nieuwe bestemming in Italië. Gaat wonen in Florence.
Oké, dat klinkt niet als een verkeerde bestemming.
Nee, dat kunnen wij. Dat kun je aan ons ook overlaten. Maar hij trouwt op... hoe oud was ik? Ik geloof 67 jaar, met de toen 16-jarige Giulia Strozzi, een markiezin uit Florence, aan de bekende Strozzi-familie.
Want zijn andere vrouw is al...
Hortense was overleden.
Die is al uit beeld.
En
ja.
Hij hertrouwt met een beeldschoon Italiaans meisje, het mooiste meisje van Italië. En hij vond nog geluk. Het is grappig, Katelijn, dat zodra er in Italië, in Florence, een Hollandse koopman wist dat hij ergens woonde, een palazzo aan de Arno, die klopte dan aan de deur, en die werd binnengehaald, gefêteerd. Hij vond het heerlijk om nieuws uit Holland te horen. Hij is nog één keer in Holland teruggekeerd om een rechtszaak te voeren over een bepaald paleis, wat hij vond dat van hem was. En toen de Mare ging, en Willem de Eerste die regeerde al 14, 15 jaar, dat de koning is weer in het land. Voor het hotel stond het zwart van de mensen en toen hij op het balkon verscheen, werd hij toegejuicht. Dus de herinnering aan toen de Nederlanders aan hun eerste Hollandse koning, dat was een vrij dierbare.
Dus eigenlijk kunnen we wel een beetje zeggen dat zijn broer misschien niet geheel tevreden was over hem, maar hij heeft voor Holland en eigenlijk nu Nederland heel veel gedaan.
Ja, want Katelijn, wat een leven als je het zo bekijkt. Wat heeft deze maffe monarch zichzelf door zijn eigen wijzigheid en zijn liefde voor een land waar hij helemaal niet voor is geboren, niet voor in de wieg is gelegd, in de problemen heeft gebracht. Hè? Hij weerstond de machtigste heerser van de toenmalige wereld, Frankrijk, om die paar miljoen Hollanders, wat is het toch met allen, een vatbare economie te geven. Rust, stabiliteit, aanzien, internationaal aanzien. Opnieuw een positie in Europa innemend na decennia van verval. Een maffe monarch is het zeker, dat geloof ik wel. Maar één met idealen. Maf, maar met een goede inborst, Robin Hood-achtig. Met initiatieven die nog altijd relevant zijn en bestaan. Hij was meer dan een konijn van Holland, vind ik. En daarom... Katelijn, Lodewijk Napoleon, koning van Holland, is niet dood. Lodewijk leeft.
Ik wil net zeggen, en ik ga nooit meer normaal over een snelweg heen.
En nu een glas wijn.
Precies.